Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. en Zuiderduin voorgaat. De schriftlezing is uit Psalm 25 en Matthäus 6. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op zondag 26 november in de ochtenddienst om 9:30 hoopt eveneens dominee Voets voor te gaan. In die dienst herdenken we de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A.L. van Zwet uit Putten voor te gaan. De voorbeden. Aanstaande vrijdag hopen Egbert van den Berg en Tanja Sagartjoek in het huwelijk te treden. De bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt plaats zaterdag 25 november in de kerkdienst om 2:30 in de kerk van Kerkwijk. We bidden voor de zieken in de thuissituatie, ouderen en degenen die in de verzorgingshuizen verblijven. In de voorbeden denken we verder aan de vrouwenkring Naomi, die deze week hun 75-jarig jubileum viert, en de verkiezingen voor de Tweede Kamer en tenslotte de situatie in Israël en Gaza. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang. De voorzang is Psalm 121, vers 2. Hij is, al treft u het veldst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. In verband met de stem van dominee Zuiderduin zal de wet en de tekst door mij voorgelezen worden. Die mededeling wil ik nog even erbij doen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Ja, in een nacht kan er heel veel gebeuren, dus vandaar af en toe een kuchje, dan moet het, hoop ik, lukken. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze zondagmorgen in de naam van de Heere. die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los zal laten de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en de vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Zetten we deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 146, het eerste vers. Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Psalm 146, vers 1. Stellen we ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet, zoals we die vinden in Exodus 20. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 72, het eerste vers. Geef Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s konings zoon. Psalm 72, vers 1, na de lezing van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader, van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Gemeente thuis, maar ook in de kerk, zullen samen de Heere God om zijn zegen vragen over deze dienst. Ook om de leiding van de Heilige Geest, als ik spreek, maar ook u en jij luister, laten we samen bidden. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. Op deze zondagmorgen komen we hier in Bruggen bij elkaar. De deuren van uw huis stonden open. We werden verwelkomd. We hebben onze plaats genomen hier in de kerk, maar ook thuis. En geef ons daarin uw kracht en nabijheid. Juist ook als we dat zelf ervaren, hoe afhankelijk we zijn van u, lichamelijk, met de stem, maar ook met uw geest. Wij zijn zwakke mensen en we leven ook in een wereld waarin we laten zien als mensen dat wij het niet kunnen. En daarom hebben we uw kracht zo nodig. En velen noemen ook in deze tijd uw naam, of de naam van een godheid, of het nu een moslim is, of een jood, of een Oekraïner, of een Rus, of een Nederlander. Maar noemen we daarmee wel echt uw naam? Roepen we daarmee wel echt u aan? Heren, daar willen we vanmorgen wat bij stilstaan. Vanuit het overbekende gebed wat u, Heer Jezus, hebt geleerd. En zo weet u ook hoe wij vanmorgen naar de kerk zijn gekomen. Hoe we thuis de apparatuur hebben aangezet. U kent ook onze persoonlijke omstandigheden. En die kunnen zo per kerkdienst verschillend zijn. Blijdschap, vreugde, dankbaarheid, voorspoed. Heren, daar danken wij u daar hartelijk voor. Maar ook als daar moeite, verdriet, pijn, gebrokenheid is. Ook dat leggen we vanmorgen voor u neer. Want u bent de hoorder van het gebed. En u verhoort op uw tijd en op uw wijze door De Heere Jezus die aan uw rechterhand zit. Om voor zijn kerk op aarde te bidden. Zo dragen we elkaar aan u op. Ook deze gemeente. Met de predikanten die hier mogen dienen. Wees hen met allen die hun lief en dierbaar zijn. Goed en nabij ook in de prediking in het pastoraat. De vrucht en zegen mag zijn. Ook in de kerkenraden. Ook allen die leiding hebben te geven op welke wijze dan ook. Ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. Bouw zo uw kerk, ook vandaag. Waar wereldwijd uw woord uit zal gaan. In vrijheid, maar ook in verdrukking. In een groot kerkgebouw of misschien wel onder een boom. Verscholen in een rots. Maar u werkt. U geeft zegen en kracht daarin. En zo mogen we dat ook bidden voor de dienst hier vanmorgen. Dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. We hoorden in de afkondigingen verschillende dingen voorbij komen. Het huwelijk wat deze week zal plaatsvinden. Heer, geef uw zegen daarover. En waar twee landen, twee culturen, twee talen samenkomen. Maar door uw geest, Heer, laat het één zijn. Want uw Heilige Geest, daar is geen taalbarrière. Want door de Heilige Geest wordt het één. Geef zo een goede, gezegende dag met elkaar. En ook als daar zorgen en moeite zijn, als we ziek zijn. Of als daar in de thuissituatie het een en ander aan de hand is. In huwelijk, gezin, tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders. Misschien zorgen en vragen op school, in het bedrijf, familie, in de buurt. We dragen het aan u op. Als we niet meer thuis kunnen wonen, misschien vanwege anders begaafdheid, begeleid wonen of verzorgingshuizen. Wees met allen die het betreft, ouders en verzorgers. Maar wees ook met het personeel wat in de verschillende huizen het werk mag doen. Dat ze uw liefde mogen uitdragen naar hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heren, we staan ook deze week als land voor op grote beslissingen, de verkiezingen. We vragen om uw leiding, want u kunt wonderen doen. Er zijn de debatten, er zijn de verkiezingsbijeenkomsten. Maar boven alles regeert u en doe ons dat ook geloven. Dat we niet bouwen of vertrouwen op mensen, maar wel dat zoeken wat volgens uw woord is. Dat we daarin ook onze verantwoordelijkheid weten. We bidden voor de vrouwenkring, Naomi, 75 jaar, een tijd, heren, mogen we gedenken. Zoals een psalm het ook zingt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Als dan de jaren terug worden gekeken, heren, dan zal er ook in zo'n vereniging, kring, veel gebeurd zijn. Een komen en gaan. Nieuwe leden, leden die wegvallen. Maar u bent ook daarin de constante factor. Naomi, liefelijke, dat dat ook mag uitstralen in de gemeente hier ter plaatse. We bidden voor de grote zorgen in de wereld. De oorlog in Jemen, die al zo lang duurt. En daarbij zijn nog wat andere oorlogen gekomen. Oekraïne, Israël. En waar moet het heen, heren? De strijd die al in het paradijs begon, woedt steeds voort. Ik zal vijandschap zetten. En er zal alleen vrede zijn in het bloed van u, Heere Jezus Christus. En dat bloed hoeft niet meer te vloeien. Dat bloed heeft u gestort aan het kruis van Golgotha. En leer daar een Jemeniet, een Oekraïner, een Rus, een Jood, een Palestijn voor buigen. En ook wij als Nederlanders buigen bij het kruis. Om zo u als Vader in Christus te mogen aanroepen. Heere, dan zal er werkelijk vrede, shalom zijn. Dan zal er werkelijk een eenheid onder de volken zijn. Heere, werk zo met uw geest vanmorgen in onze gebrokenheid uw macht en kracht. En we vragen dit uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan we lezen. Ik heb twee gedeeltes uit het Oude Testament. Dan lezen we Psalm 25. Psalm 25, vers 8 tot en met 15. En aansluitend uit de zogenaamde bergrede, Matthäus 6, vers 15, vers 5 tot 15. Mensen wat sterkte als er nu wat gebeurt. Maar dat horen we waarschijnlijk nog wel. We gaan lezen Psalm 25, vers 8 tot 15. En aansluitend Matthäus 6, vers 5 tot 15. Het wordt voorgelezen.
Psalm 25. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie hem zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wat is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Matthäus 6, vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn al zeer gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden en door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hen bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Tot zover.
Ja, dank u. Ik heb deze tekst genomen, ook in verband met de zorgen van de tijd. Zowel Jood als Palestijn gebruiken de naam van God of een godheid. Maar vooral die laatste versie die raakte mij ook weer. Als u de mens hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mens hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus ja, dat raakte me wel. Zo ben ik met een paar preken bezig om daar wat dieper over na te denken. En vandaar ook vanmorgen de preek over ja, de Vader. Wie is de Vader? En als tekst voor de preek het 9e vers, wat we allemaal kennen. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Onze Vader. Wie is dat eigenlijk? Wie is dat voor u, voor jou? Wie is dat voor een Palestijn? Wie is dat voor een Jood? Voor een Oekraïner? Voor een Rus? Voor een Nederlander? We vragen de Heere God daarin ook om zijn zegen. Ter inleiding op de preek willen we zingen uit Psalm 131. Psalm 131. Vers 1, vers 2 en vers 3. Mijn hart verheft zich niet, o Heere. Dat is ook weer heel belangrijk, hè? En heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet. We hebben zojuist de wet gehoord, als in de spiegel gekeken. En dan komt het belangrijkste. Mijn ziel, die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt. Je kan er niet meer tegen. Is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Kind dat de borst krijgt, voeding krijgt en helemaal één is. Een beeld van hoe je als gelovigen met God één bent. Hoe het ook gaat, wat God ook doet. Psalm 131, vers 1, 2 en 3. goed, van Matthäus 6, vers 9. Misschien 9a. Bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt. Als de Heer Jezus zijn discipelen, maar eigenlijk door hen en door de Bijbel ook ons leert bidden, dan legt hij ons eigenlijk deze woorden in de mond. Onze Vader. En natuurlijk weet ik ook wel, en dat weet u en jij ook, in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden, je kunt God natuurlijk op meerdere manieren aanroepen. En de Heer Jezus had ook kunnen zeggen, als je bidt, bid dan bijvoorbeeld Heilige God. Of Allerhoogste Majesteit. Of Aanbiddelijke Heren. Of Schepper van hemel en aarde. En misschien gebruikt u jij die woorden wel eens. Het is wel heel belangrijk als je begint met bidden, dat je eerbied voor de Heere God hebt. Het is niet je vriend, je makker. Het is niet iemand van het gelijke niveau of level van u, van jou en mij. Het is wel God, de Heere in de hemel. Maar dat doet de Heere Jezus dus niet. Hij gebruikt geen, je zou zeggen, omhaal van woorden. Maar hij gebruikt heel eenvoudig eigenlijk. Hij blijft heel dichtbij het gezinsleven. Onze Vader. Dat leert hij ons. Dat is eigenlijk al heel mooi. Je mag dan al gelijk één ding weten. Je bent dan geen wees. Misschien zijn ze er in de kerk en thuis die net als ik wees zijn. Geen vader en geen moeder meer. Maar als je dan bidt, onze Vader, dan eigenlijk al mag je weten, ik ben toch geen wees. En we hebben een Vader in de hemel, hè? Daar gaan we ook straks naar kijken. Maar als wij het bidden, dan komt Vader op de tweede plaats, hè, onze Vader. Maar in de taal van de Bijbel, hè, wij moeten het altijd maar doen met een vertalingje. Maar in de taal van de Bijbel, het Grieks, daar staat Vader voorop. Hè, Pater Noster, Vader van ons. En dat geeft ook wel het accent aan. Het gaat niet om mij als ik bid. Het gaat niet om ons als we bidden, maar het gaat om God, Vader. In het Duits ook, hè? Vater unser in Himmelreich. En daar zie je het ook, Vader, wel voorop. Dus op het eerste woord, en zeker in de Griekse taal is dat zo, in het eerste woord, daar ligt altijd de nadruk op, het accent. En is voor onze tijd ook best wel belangrijk, waar het heel erg gaat over gevoel, wat ik ervaar, wat ik meemaak. En hè, dat moet je dan vertellen, ook in sommige groepen en kerken. Nee, het gaat ook in de kerkdienst om Vader en dan van ons. Dus het is voor de Heer Jezus, als hij dat al zegt, Pater Noster, al heel belangrijk dat wij God kennen als Vader. En dat is ook wat God wil. En daar verlangt hij naar. Dus als ik dat al mag vragen aan het begin van deze preek. Is God jouw Vader? En eigenlijk wil hij dat horen. Net zoals als je kinderen mag hebben. En je kleine, je dochtertje of zoontje zegt voor het eerst, papa, mama. En wat Paulus in Romeinen 8 ook zegt, hè? Die geest die ons leert zeggen, Abba, vader, hè, papa, mama. En dat wij de Heere God vader mogen noemen, is ook niet vanzelfsprekend. Want ik heb dat een beetje nagezocht. Hoe vaak komt nou het woord vader voor in het Oude Testament? En hoe vaak komt het woord vader voor in het Nieuwe Testament? Toen kwam ik tegen dat in het Oude Testament maar 8 keer voorkomt. En dan met een heel groot verschil, 258 keer in het Nieuwe Testament. 258, een verschil van 250. Waarom dat verschil? Wat is de oorzaak? Heel simpel, de Heere Jezus Christus. Als Hij op aarde verschijnt, dan noemt Hij God zijn Vader. En daarin haalt Hij ons, als we ook gered zijn door Hem, ook in die kring. En mogen wij daardoor in die zin ook God Vader noemen. Als het ware neemt de Heere Jezus ons aan de hand mee en brengt ons in die liefdesband die Hij heeft met zijn Vader. Als die zegt, ik en de Vader, wij zijn één. Als je dan door de Heer Jezus bent gered, dan kom je ook in die band. Dan ben je ook één met Hem en de Vader. En hoe diep was die band met de Heer Jezus? Dan lees ik met u en jou een stukje uit Johannes 1. Vind ik altijd zo'n schitterend stukje. Vers 18, Johannes 1, vers 18. Want dan staat er ook, niemand heeft ooit God gezien. Misschien ken je die tekst ook wel. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. En denk dan maar aan Psalm 131 die we gezongen hebben. Dat gespeende kind wat zo dicht. Die vergelijkt dan God als het ware met een moeder. En zoals zo'n kleinkind bij je moeder één is. Zoals de Heer Jezus ook staat er in de schoot van de Vader. En dan staat erbij. En die zoon in de schoot van de Vader heeft hem ons verklaard, uitgelegd, leren kennen. Dus door de Heere Jezus ga je God zien als Vader. Hij heeft hem ons verklaard. En in het Grieks staat er dan het mooie woord exegese. Nou, dat is wat wij als predikanten altijd moeten doen. Als we het woord verkondigen, moeten we het woord uitleggen, exegese. Wat zit in de tekst dat aan u en jou uitleggen? Heel simpel. Dat doet de Heer Jezus in de diepste zin van het woord. En verderop zegt de Heer Jezus, Johannes 14, vers 6, de meest bekende tekst wel uit de Bijbel. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan komt het, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan staat er ook in het Grieks het woord via mij, via is een weg. Denk aan de via dolorosa, lijdensweg. Dus de Heer Jezus is werkelijk de weg waardoor je God leert kennen ook als Vader. Dus het is de Heer Jezus die ons bij God brengt. Want soms denken wij mensen, ik moet met de Heer Jezus verzoend worden. Nee, ik moet door de Heer Jezus met God verzoend worden. God, er is wat mee gebeurd in het paradijs. De zonde is gekomen, er is een breuk gekomen. En toen heeft de Heere God gezegd, ik zal vijandschap geven. En dat zaad van de vrouw, dat zal het doen. En door de Heere Jezus worden we met God verzoend. Dus buiten hem gaat het niet. Als je zegt, ik geloof, maar ik weet niet of de Heere Jezus mijn redder is. Dan is er op zijn zacht gezegd iets fout. Het is alleen door hem, de Heere Jezus Christus, de middelaar tussen God en de mensen. En dat is zo mooi als bijvoorbeeld een moslim tot het christelijk geloof komt. Dat heb ik ook pas nog ergens gelezen. Er zei ook zo'n christen geworden moslim. Het is de liefde van Christus tot God de Vader die het verschil maakt met de islam. Want die hebben geen zoon als middelaar. Er is alleen maar Allah, en dat hoor je ze ook roepen, hè? Allahu Akbar. En dan doen ze de vreselijkste dingen. Maar dit is liefde, zoals wij God in de Heer Jezus als Vader mogen kennen. Dus samengevat, de Heer Jezus verbindt ons met zijn hemelse Vader. En dan nog wat, als de Heer Jezus dat leert, hè, onze Vader, dan zegt hij dat verderop nooit meer samen met zijn discipelen. Hij zegt, als jullie bidden, dan moeten jullie zeggen, onze Vader. En hij bidt nooit met zijn discipelen samen en zegt dan, God, onze Vader. Moet je maar eens al de evangelieën nalezen. Dat viel me best op. En God is voor hem op een andere manier Vader dan dat hij voor de gelovigen is. En als hij over Vader spreekt, denk maar aan de opstanding tot Maria Magdalena, dan zegt hij ook, ik vaar op tot mijn Vader en jullie Vader. Hij had ook kunnen zeggen, als dat zo zou zijn, ik vaar op naar onze beide Vader. Nee, hij zegt, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. En Matthäus 6, vers 14. Hè, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Ja. Dus hier zit er wel een beetje een onderscheiding in. Waarom? Nou, de Heer Jezus is de enige geboren zoon van de Vader, hè, vol van genade en waarheid. Dat hebben we ook gelezen. Johannes 1, de enige geboren van de Vader. Hij is ook één wezen met de Vader. Nou, dat zijn wij niet. Hij is aan God gelijk, zegt Paulus in Filippenzen 2. De Heer Jezus is de totaal andere. En hoe zegt de geloofsbelijdenis van Nicea dat? God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En wij zijn toch altijd mensen. He, wij zijn Adam, stof. Stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Het is dat wat grote verschil tussen de Heer Jezus en ons als we geloven. Hij is niet gemaakt. Wij mensen zijn allemaal gemaakt. He, wij hebben een geboortedatum. En daarvoor de maanden van het groeien in de moederschoot. De Heer Jezus natuurlijk is mens geworden. Dat zullen we ook over een paar weken weer gaan gedenken. Maar dat was op een andere manier dan zoals wij zijn ontvangen en geboren. Hij zonder zonde. En wij moeten net als David zeggen, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Dus de Heer Jezus anders. En wij zijn mensen door God gemaakt, ja. En toch wil God door de Heer Jezus ons tot zijn kinderen aannemen. En Paulus zegt het ook zo mooi. Door de geest, door de Heer Jezus aannemen tot kinderen. En dan staat er ook in het Grieks heel mooi adoptie. Aannemen. Adopteren tot kinderen. Nou, wie het weet wat adoptie is, hè, dan krijgt een, laat ik maar zeggen, een vreemd kind alle rechten van een kind. Je was het eerst niet, maar nu ben je het helemaal. Hè. Dat is tot geloof komen. Hè. Johannes 1 zegt het ook zo mooi. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus door het geloof. En dat is waarom de Heer Jezus naar de aarde is gekomen. Dat is waarom hij zich liet slaan. Dat is waarom hij zich liet bespotten. Dat is waarom hij zich aan het kruis liet slaan. Dat is waarom hij leed en stierf. Maar dat is ook waarom hij opstond uit de dood. Om dat te herstellen. Dan mag ik vragen aan u, jou. Ben jij al hersteld? Ik weet dat het in kerkelijk Nederland een beetje een beladen woord is, maar ben jij hersteld? Weer in de band met God, of anders gezegd, ben je al hervormd? Ben je al gereformeerd? Al die namen hebben eigenlijk één dezelfde betekenis. En ik hoop in het geestelijke dat je bij God door de Heer Jezus bent teruggebracht. Eén met de Vader. Dus voel je aan, ook vanmorgen, hoe belangrijk het is dat wij door het geloof die band met de Heere Jezus hebben. En vanuit die band ook de band met God zijn Vader. Ga een stapje verder. Want er staat onze Vader. Niet onder de aarde, niet op de aarde, maar onze Vader die in de hemelen zijt. Ja, wat is de hemel? Hè? Over de hemel, hemelen, zijn er heel veel vragen. Misschien heb jij dat ook. Wat is nou de hemel? Wat zijn nou de hemelen, hè, in het meervoud? En hoe is het daar in de hemel? Wat moet je je voorstellen bij de hemel en de hemelse heerlijkheid? In een van de gemeentes die ik heb mogen dienen, had ik iemand die een bijna doodervaring had meegemaakt. Die lag op sterven en de organen waren aan het afsterven en zij maakte iets heel wonderlijks mee. Een gelovige vrouw en zag daarin de hemelse heerlijkheid, de Heere Jezus. Maar heel wonderlijk, alles ging op een gegeven moment weer werken. En dat deed ook verschrikkelijk pijn. Want ja, de organen die aan het afsterven waren, moesten weer gaan functioneren. Dat heeft best wel ook haar leven beïnvloed. Maar ja, zij vond het heel moeilijk om weer terug te mogen keren. En hoe zij dat vertelde, ik heb daar nooit wat af aan en of wat willen toevoegen. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Ze had iets van het hemelse geproefd en vond het daarin ook moeilijk om weer naar de aarde terug te keren. Hoewel ze het natuurlijk geweldig vond dat ze haar man en kinderen weer mocht zien en ontmoeten. Maar het was, ja, dat was iets van ja, je zou zeggen, een soort scheiding in haar besef. Het viel zwaar. Nou, en we lezen ook van Paulus, hè. 2 Korinthe 12, die geschiedenis kent u. Jij wel, dat is dat stukje van de doorn in het vlees. En dan zegt hij ook, hè, van, ja, ik ken iemand die werd opgenomen in de derde hemel. Nou, het was dus Paulus zelf. Ja, wat is dan de derde hemel? Zijn er dus meerdere hemelen? De meeste verklaringen die hierover nadenken zeggen, ja, soort voorportalen van de hemel der hemelen. Net zoals je in de tabernakel en de tempel de voorhof had. Het heilige en het allerheiligste. Het heilige der heiligen. Nou, hoe het ook is. En hoe je er ook over nadenkt. Eén ding is zeker. In de hemel woont God. Dat is eigenlijk de hemel. Dus waar God niet is, daar is de hemel niet. En er is één plek waar de hemel niet is. Dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Eén plek waar de Heere God niet is. Dat is de hel. Twee letters verschil. Hemel of hel. Waar God is en waar God niet is. Dus de hemel is de plek waar de Heere God woont. Dus als wij dat bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, dan richten wij dus ons op God, die woont in die hemelse majesteit, heerlijkheid, die wij ons gewoon niet kunnen voorstellen. Oneindige grootsheid, heerlijker dan wij ons ook kunnen voorstellen. Dus dan merk je al, als wij bidden, dan noemen we niet zomaar de naam van een God, om dan vervolgens je eigen zin te doen. Dat was mijn motivatie om dit te onderzoeken, of het nou een militair is of iemand anders. Nee, maar als je tot God bidt, dan moet je wel beseffen dat je een vader hebt die in de allerheiligste, heerlijkste hemelen woont en troont. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar is dat niet in tegenspraak dan, dominee? U had het zojuist over een vader die in de Heere Jezus zo heel dichtbij is gekomen. En vervolgens die in de hemelen zijt. Dat is toch een tegenstelling, dichtbij, nabijheid en afstand, distantie. Hoe moeten we dat dan zien? Eerst is God heel dichtbij als een vader door het werk van de Heere Jezus Christus, die ook gekend wil worden als vader. En dan gaat het weer over een afstand die in de hemelen woont. En je kunt zeggen, hoe verhoudt zich dat nou met elkaar? Hoe moet je dit nou bij elkaar brengen? Nou, daar zit een spanning in, daar heeft u jij gelijk in. Maar als de Heere God daar woont, in het allerheiligste, en dat Hij ons ook vanmorgen daar toch wil ontvangen, dat wij daar in het gebed mogen komen, en dat Hij toch met u, jou en mij thuis, maar ook in de kerk, wil verbonden zijn. Kijk, dat maakt die hemelse band tot een groot wonder. Dat is zo mooi. En zo lazen we ook in Psalm 25, hè, het 14e vers. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om. Daar zit het woord trouw in. Vertrouwelijk, dat is ook heel dichtbij. De Heere in de hemel gaat vertrouwelijk op aarde om met die hem vrezen, die eerbied voor hem hebben. Dus als wij bidden, dan halen wij de Heere God niet naar beneden, naar onze atmosfeer. Maar als wij bidden door de Heere Jezus, dan komen wij in de nabijheid van God. Dus daarom is bidden ook zo belangrijk. En dan kijk ik ook naar mezelf vanmorgen. Dan als je bidt, dan moet je je niet met dat Jantje van Leiden afmaken. Je valt 's ochtends uit je bed, even bidden, danken, klaar. Nee, dan je beseft, je nadert in het bidden tot God. We zingen het wel, komt nadert voor zijn aangezicht. Wij halen God niet naar beneden. Nee, wij gaan naar God toe. Wij gaan naar de kerk. Kom, ga met ons en doe als wij. Denk aan de Hallelpsalmen. Denk aan de pelgrimspsalmen, psalm 113 tot en met 118, 120 tot en met 134, allemaal we gaan naar God toe. Bidden is altijd tot God gaan. Iemand zei het zo heel mooi, als je bidt, dan ga je in de troonzaal van de Allerhoogste. Heel hoog. Wij gaan ook niet zomaar naar prins Willem, koning Willem-Alexander. Daar moeten wij echt op audiëntie en gaan we zomaar door. Maar deze God door de Heere Jezus wil onze vader zijn. En wij mogen tot hem gaan in die troonzaal van de Allerhoogste. Die toch voor ons een vader wil zijn. Dankzij de Heere Jezus Christus. Nog eenvoudiger gezegd. Als je zo bidt tot God de Vader. Dan kom je thuis bij God. En voel je je thuis bij God. Je zit nu in het huis van God. Maar als je gelooft en je hebt die band met God. Dan voel je ook thuis. Dan kom je ook thuis bij God. Dan elke keer als je bidt. Dan ben je net als een schip. Dat weer in de thuishaven komt. Elke keer weer terug. Er kan van alles gebeuren in het leven. Je vaart met je levensschip daar en daarheen. Maar toch altijd mag je weer in die veilige haven van God komen. En het mooie is, gaan we het nog verder uitdiepen, dat thuiskomen, dat doe je ook niet alleen. Er zijn dus meer kinderen van die vader. En daarom bidden we ook, niet mijn vader, maar onze vader. Ook als ik alleen ben, niet samen met mijn vrouw of kinderen, u of jij alleen bent, of je nu getrouwd bent, een relatie hebt of niet, of dat je alleen bent, dan bid je onze vader, meervoud. Want dit gebed, als je nog eerder leest in Matthäus 6, dat wordt door de Heer Jezus geleerd, nadat hij heeft gezegd, als je dan gaat bidden, ga dan naar je binnenkamer, vers 6. Je zegt, dat is best wel vreemd. Ik ga alleen in die binnenkamer en dan bid ik onze vader. Kijk, als ik nou in een kamer ben of in een kerk met mensen die ook thuis met ons verbonden zijn en je bidt dan onze vader, dan kun je er wat mee voorstellen. Al die mensen hier en thuis, wij met elkaar, onze vader. Maar als je alleen bent in die binnenkamer, hoe moet je dat dan zien? Je zegt niet mijn vader, maar toch zegt de Heer Jezus, gebruik deze woorden, onze vader. En het is alsof hij wil zeggen, en laat dat tot troost en bemoediging zijn. Ook als je wel eens eenzaam en alleen voelt in het leven, dat kan hè. Dat je hier zit vanmorgen of thuis verbonden, maar je bent zo alleen. En dan zijn deze twee woorden al zo belangrijk voor u, jou en mij, onze vader. De Jezus zegt eigenlijk ook al ben je, voel je alleen, je bent door die band met God mijn vader een onderdeel van een groter geheel. Je bent in je eentje verbonden met anderen. Dat is ook heel belangrijk. Dat is kerk zijn. Dat is gemeente zijn. Dus dan bid je nooit alleen voor jezelf. Maar altijd in die verbondenheid, die band met anderen. Die diezelfde vader hebben. Iemand in China. Iemand in Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland, Australië, Jamaica, Hawaii. Noem maar iets vers op. Dat in dat gebed de christenen verbonden zijn in onze vader. Dezelfde vader. Dus dan heb je broers en zussen met die vader. En samen in dat gebed mag je thuiskomen bij die vader. Samen ervaar je dus die hemelse band. En daarom bidden we al in die twee woorden onze vader. We bidden al met elkaar. Maar tegelijkertijd bid je ook voor elkaar. En zo zijn we dus als kerk, van nu Bruchem is, Kerkwijk, Zuilichem. En daarom zijn we als kerk en gemeente met elkaar verweven. Aan elkaar verbonden. Niet omdat jij, ik, u het zo goed met elkaar kunnen vinden. Daar zal nog wel eens wat op af te dingen kunnen zijn. Maar als het goed is, door het geloof, ben je aan elkaar met God als vader verbonden. Dus het heeft de mooie kanten. En je mag daarin van elkaar als gemeente en kerk genieten. Maar het heeft soms ook de moeilijke kanten. En in elke kerk en gemeente zijn daar dan ook weer de mindere dingen. Zoals het ook in een gezin en een familie kan zijn. Toch? Maar toch, in al die omstandigheden, je bent samen familie, gezin, kerk, gemeente, maar ook wereldwijd met elkaar verbonden. Hè? Want de kerk van God bestaat niet uit dit dorp en de kerk, uit Nederland en de kerk. Nee, de gemeente van God, de kerk van God bestaat wereldwijd. Onze vader moet je dus heel breed, hè? De wereldwijde gemeente. Dus we zouden kunnen zeggen, een stapje verder, onze Vader is ook voor ons steeds weer een reminder, een herinnering. Denk eraan, je bent niet de enige, je bent met anderen, herinner je dat ook elke keer. En daarom is het ook een troost. Ik heb het al iets van gezegd. Hè. Als ik bid onze Vader, dan sta ik er niet alleen voor. Onze Vader, mag ik zeggen, samen met broeders en zusters wereldwijd in vrijheid, in verdrukking, vervolging. In zo'n mooie kerk als hier, maar ook onder een baobabboom, in een grot of in een hutje. Onze Vader. Maar het gaat nog verder. Onze Vader. Wij weten, ieder mens is een schepsel van God. En hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot behoud komen. En dan ga ik het heel breed, eigenlijk als een evangelist en een zendeling, trekken. En hij wil u, jou, heel Bruchem, heel Nederland, heel de wereld, wil God maken. Niet alleen als zijn schepsel, maar ook als zijn kind. Hè? Want heel de wereld is schepping van God. Dat geloven wij. Maar een schepsel van God is in die zin, vanwege de zonde, nog geen kind van God. Maar God wil dat zo graag veranderen. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar toch mogen we zeggen, als schepper is God ook onze Vader. Kijk maar, Malachi 2, vers 10. Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? We hebben allen één Vader die ons geschapen heeft. Dus dan mag ik vanmorgen ook hier in Bruchem om me heen kijken, buiten de kerk, in de straten, in Zuilichem in de straten of waar dan ook. En dan zie ik allemaal mensen wonen en lopen. En u, jij zult het ook wel herkennen. Daar zijn er bij die kerkelijk verbonden zijn. Maar er zijn er ook die ja, niks met het geloof hebben. Die niet naar de kerk gaan. Die niks met God hebben. Die geloven in de Heer Jezus Christus. En misschien wel mensen die een andere religie erop nahouden. Waarin niet de Heer Jezus is te vinden. Mensen op je werk, je straat. Dus als u, jij en ik bidden onze Vader, mag ik het zo zeggen, dan bid je toch ook namens hen. Dan buigen je knieën, een mooie houding om te bidden. Dan maak je jezelf klein voor God. En als je dan zegt, onze Vader, mag ik het zo zeggen, dan breng je op dat moment je ongelovige klasgenoot, je ongelovige collega, je buren, je dorp, voor het aangezicht van God. U, jij, ik, wij vouwen onze handen en met dat we dat dan zeggen, brengen we allen die om ons heen zijn, ook in de kring van God. En dan ben je eigenlijk een priester als je bidt onze Vader. En dan weet je klasgenoot het niet, die je morgen weer ziet. Dan weet je collega het niet, die je morgen weer ziet. Dan weten je buren het niet, die je misschien straks nog groet als je uit de kerk komt. Maar dan heb je dat wel gebeden. U, jij bidt misschien soms onwillekeurig, ongedacht, ook voor hen. Je gaat met dat onze Vader ook namens hen naar dat heilige in de hemel, dat allerheiligste. En dan mag je ook die zorgen en noden van je klas, van je werk, in de buurt, in het dorp of waar dan ook, bij God neerleggen. Noden, Ook de blijdschap. Onze Vader. En zo mag je dan toch zeggen tegen je buren, je klasgenoten, je collega's. Ik bid voor je hoor. Ook al vragen ze dan hoe dan. Nou, we hebben allen een Vader in en door de Heere Jezus Christus. Ook als ze ziek zijn, de moeite en de zorgen hebben. Maar je mag ook namens God voor hen danken. En zo mogen wij met dat onze Vader dus veel wijder denken en bidden. Als een priester die voor heel het volk bad. We mogen anderen meenemen in het onze Vader. Maar misschien zit je nu wel vanmorgen in de kerk te luisteren of thuis. En dat je denkt van ja, dat is wel allemaal mooi en aardig, Vader. Dat moeten we ook behandelen vanmorgen. Dat je zegt, ja, maar ik heb helemaal niet zo'n mooie ervaring met mijn Vader. Als ik aan Vader denk, dan heb ik helemaal niet zulke goede herinneringen daaraan. Als ik het woord Vader hoor, dan eis ik al, want ja, dan zie ik iemand voor me die het op een vreselijke manier liet afweten. En dat kan ook vanmorgen, moeten onze ogen niet voor sluiten. En wat moet je dan met deze bede, onze Vader? Dat beeld van Vader, bij mij, bij u en jou, dat wordt gevormd door hoe wij als vaders, als we dat mogen zijn, als opa's, ons gedragen. Wie zien onze kinderen, onze kleinkinderen, als ze ons zien, als vaders, als opa's. En dan moest ik denken aan Efeze 3. En dat lees je dan in de grondtaal. Nou, en dan hebben we natuurlijk allemaal vertalingen, zo zei ik. En dan kwam ik heel apart bij de Willibrord-vertaling. Dat is ook weer een vertaling in het Nederlands. Maar die zei het wel heel mooi. Efeze 3, vers 14. Daar staat dan in die vertaling: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En de vertaling dan van vaderschap is letterlijk en toch ook wel terecht, want in het Grieks staat daar ook patria. Ik buig mijn knieën voor de pater, de vader, naar wie alle patria, vaderschappen in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Dus eigenlijk het vaderschap van God is het origineel. Je zou zeggen dat is de blauwdruk. En vanuit dat vaderschap behoort alles te komen. Dus het vaderschap van God is het origineel. En als het goed is, zijn alle vaderschappen die daaruit voortkomen kopieën. En als dan het kopie niet goed is, denk maar aan een kopieerapparaat, daarmee wordt dat wat gekopieerd wordt niet anders, maar het kopie is verkeerd. En zo is het ook met het vaderschap van God. Als misschien jij een slechte vader of opa bent, ik een slechte vader of opa, of je hebt een slechte vader of opa gehad, dan heb je vreselijke herinneringen aan, dat wil nog niet zeggen dat het origineel, met eerbied gesproken, God verkeerd is. Nee, dat is volmaakt. Dus kijk, als dat zo is, niet alleen naar de aardse vaders, hoe erg en ingrijpend dat ook is. Want daarin kom je niet te weten wie de Heere God is. Nee, kijk naar God als Vader, om dan vervolgens te weten hoe een aardse vader moet, of misschien in jouw situatie, hoe een aardse vader had moeten zijn. Dat is moeilijk. Ik begrijp dat niet, want ik heb het niet meegemaakt. Maar ik weet wel dat mensen die dat hebben meegemaakt, dat dat moeilijk is om die verandering van gedachten mee te maken. Daarom heb je ook de Heilige Geest nodig. Maar het is wel de juiste richting. En als je kijkt hoe de Heere God als vader is, dan zie je ook dat hij als vader alle kenmerken in zich heeft van een vader. En soms ook de beelden neemt als een moeder. Dat hebben we ook zojuist gezongen, Psalm 131. Ik ben stil bij God in de onberuimde, gewoon in de Bijbeltekst. Ik ben stil bij God zoals een gespeend kind. Een kind dat de borst ontwend is en stil en rustig is bij zijn moeder. Ik ben zo, zoals. En dat is wat de Heer Jezus leert. God wil zo dat we bij hem zijn, zoals de Heer Jezus in Johannes 1 in de schoot van de Vader is. We gaan afronden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ik zei het al, daardoorheen leidt de Heer Jezus je in die hemelse band met God, zijn Vader. Ook, zo zei je al, als je geen aardse vader meer hebt. Of je weet uit eigen ervaring niet vanwege gebeurtenissen dat je niet weet wat een vaderpersoon is. Maar deze hemelse vader, wat er ook allemaal kan gebeuren en wat er gebeurd is of wat er speelt, deze hemelse vader, als je bidt onze vader, deze hemelse vader is te vertrouwen, volkomen. En dan zegt de catechismus, die dan dit behandelt aan het einde van de catechismus. En waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als onze vader? Dan is het antwoord, Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons een kinderlijk ontzag en vertrouwen geven jegens God, waarop ons gebed gegrond moet zijn. Dat is de grond. Onze Vader, die zal voor ons zorgen. Onze Vader, denk aan Abraham en Isaac, dat Abraham zegt, God zal erin voorzien. En in dat vertrouwen mogen wij ook nu, anno 2023, leven. Met alle oorlogsgeweld, ook richting de verkiezingen komende woensdag, mogen we vol vertrouwen leven. Maar inderdaad, met twee benen op de grond. Door het geloof in Christus met God verbonden. Hemelse Vader. Bij wie we elke keer, zo zeiden we ook, weer thuis mogen komen. Zoals een schip in de haven. En hij geeft ons alles, ja, wat we nodig hebben. Niet wat ik nodig vind, maar God geeft ons wat we nodig hebben. En vroeg of laat zullen mensen dan ook om ons heen, waar het ook is, hier of elders, die zullen het opmerken en zeggen, ja, jullie moeten wel een hele rijke vader hebben. Amen. Als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 22, het 14e vers, Psalm 22 vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereldlond, had wenst het zich tot God met hart en mond. En de wildste volken, de blindste heidenen, dat die door de Heer Jezus met God de Vader zullen leven, tot hem bekeerd. 22 vers 14. Gemeente, zullen we nog danken en bidden. Heere, u komt toch wel alle lof en eer toe. Mochten we elkaar ontmoeten. Het ging misschien allemaal wat anders dan anders. De stem, het lezen van uw wet, uw woord. Maar we zeggen daarin hartelijk dank dat daar ook in geholpen is en voorzien. Zo regeert u ook. Dan kan misschien de duivel denken, nu heb ik die Zuiderduin te pakken. Nu kan de dienst niet doorgaan, is de dienst verstoord. Maar u hebt geholpen. En ook wat tijdens de dienst gebeurde, we weten niet precies wat er aan de hand is, Heer, maar we dragen aan u op. Heer, ga zo met ons. Als we van hier gaan naar onze huizen, breng ons veilig daar waar we naartoe hopen te gaan. Met elkaar of ook alleen, maar toch, we hebben het gehoord vanmorgen. Onze Vader, geen wees, niet alleen. En zo hoeven we ook niet alleen door het leven te gaan. Heer, heb zo dank voor alles. We vragen vergeving als dat dingen niet waren naar uw wil. Wil u het goed maken door uw Heilige Geest? Ga zo met ons en breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Bewaar en spaar ons over de wegen die we gaan, dichterbij of verder weg. Wij bidden dit niet omdat we dat verdienen, maar wij vragen dit uit genade om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Dan zingen we nog uit de berijming van het gebed des Heren. Dat is gezang 5. Het eerste vers, O Allerhoogste Majesteit. En wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En ook het laatste vers, ja, amen trouwe Vader, ja. En we zeggen gelovig, amen op het gebed. Gebed des Heren, vers 1 en vers 10. Gemeente in de kerk, maar ook thuis aan het einde gekomen van deze dienst. Ga dan heen in vrede en ontvang ook vanmorgen de zegen van de Heere God die we in zijn naam op u en jou mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.